Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 22, het eerste en het tweede vers. Erken nochtans gij. Gij zijt heilig, Heere, en hebt uw huis, de zetel, uwer eer bij Israël, daar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het Leidensevangelie, Matthäus 27, de versen 33 tot en met 50. We noemen nu Matthäus 27, de versen 33 tot en met 50, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald, ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 27, te beginnen bij vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide: Houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom, met een grote stem roepende, gaf de geest. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Op deze Lijdenszondag willen we met Gods hulp nadenken over het vierde kruiswoord. En u kunt de tekst vinden in dit schriftgedeelte, namelijk Matteüs 27, de versen 45 en 46. Matteüs 27, de versen 45 en 46, we lezen daar het woord van God in onze tekst. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen in deze dienst. Wanneer wij vanavond aan het diepst van uw lijden toekomen, Heere, aan de verlatenheid op het kruis, dan past wel heel bijzonder ons de vermaning ter harte te nemen: trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar ge op staat is heilige grond. Hier, wanneer wij nadenken over de verlating, over de duisternis, over de smartkreet van de verlating, dan is er alleen maar reden om te zwijgen in ootmoed en met een diep besef van de heiligheid van dit ogenblik. Heere, schenk ons dat, opdat wij het woord waarvan wij de diepte nooit zullen kunnen verstaan, mogen beluisteren en mogen horen wat u in dat woord, in die schreeuw op Golgotha, tot ons te zeggen hebt. En dan weet u, Heere, welke boodschap vanuit dit schriftwoord het meest noodzakelijk is. Als er onder ons zijn die onbekeerd voortleven en misschien onverschillig zijn, of die het helemaal niet zegt, Heere, wil hen door deze diepe roep uit de duisternis wakker schudden. Geef hen een diepe indruk van wat het betekent om verlaten te zijn van u. Het oordeel te dragen. Helse smarten te ervaren. Want daar worden we hier getuigen van. En bindt u het op de harten van hen die zomaar door kunnen leven. Dat als we ons niet bekeren, deze vreselijke diepten eenmaal ons deel zullen zijn. Wees met hen, Heere, die in geestelijke vragen verstrikt dreigen te raken. Bijzonder hen die iets verstaan van de nood van hun leven en ook van het feit dat zij door de zonde het oordeel van u zich hebben waard gemaakt, maar die geen licht kunnen vinden, nergens uitzicht hebben. O God, wil u, wanneer zij zich verlaten denken en verlaten weten van u, en dat rechtvaardig, wil u door het donker heen spreken. Vanuit de verdiensten van die grote middelaar, de Heere Jezus Christus, die eenmaal verlaten is geweest, opdat verlaters van u niet verlaten zouden worden. Heere, wil het evangelie, wat daar ligt opgesloten, juist aan de harten van hen die nergens bij kunnen en die niet weten waar zij het zoeken moeten, wil dat evangelie aan hun hart leggen en wil dwars door de nevels en door het donker en over de bergen van schuld heen spreken tot hun hart dat u hen wilt gedenken in uw gunst. Wees u ook met allen die iets van dat genadewerk van u kennen mogen. Heere, laat het zo mogen zijn dat het woord van vanavond gebruikt mag worden, dat uw volk verder geleid mag worden in de kennis van zichzelf, in de kennis van u en ook in de kennis van deze gezegende middelaar, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat uw volk bij het diepte van dit lijden stil mag staan en dat het wonder open mag gaan ja in de verkondiging iets door mag klinken van de diepe vernedering, de grote liefde en de rijke troost die in dit schriftwoord ligt opgesloten voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Leer uw volk de zonde haten en vlieden. Leer ze wandelen in uw wegen. Heere, denk ook aan hen die wellicht veel goede gedachten van zichzelf koesteren, maar u niet oprecht kennen. O Heere, wil alles waarop zij leunen buiten u, alle eigen gerechtigheid, alle godsdienstigheid die geen bodem, geen grond heeft, wil u het afbreken en zo plaats maken voor dat werk van de waarachtige bekering, voor dat werk van die leidende borg en zaligmaker, in wie alleen behoud te vinden is. Heere, wil zo met ons allen zijn. Geef dat het woord vanavond zijn kracht mag doen. En als wij over dit diepe woord alleen maar stamelen kunnen, Heere, laat in onze stamelende woorden het evangelie duidelijk en schriftuurlijk en geestelijk mogen klinken. Laat het een woord mogen zijn wat gesproken wordt op de juiste tijd. Dat zondaars getroffen mogen worden, uw volk onderwezen wordt. Wil daartoe alles wegnemen wat een hindernis kan zijn. U weet hoeveel hindernissen er kunnen zijn in het spreken. O, leg daarom zelf de woorden in onze mond. Maar wil ook in het luisteren de dingen die ons van het luisteren naar uw woord kunnen afbuigen of wegvoeren, genadig wegnemen. Heere, geef dat we mogen luisteren, geboeid mogen luisteren, maar bovenal zo mogen luisteren dat we het besef hebben, het gaat hier niet om mensenwoorden, maar het gaat om het woord, om de stem van de levende God. En zou u dan willen geven, Heere, door de krachtige werking van uw geest, dat doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Wees u zo ook met ons als gemeente. We willen opnieuw elkaar aan u opdragen zoals we hier bijeen zijn, maar ook zoals we luisteren, meeleven voor de kerktelefoon. Heere, wil u ons thuis of hier uw zegen niet onthouden en wil ons in Christus aanzien. Wees u met heel het kerkelijke leven. Wees u met alle arbeid in de kerken. Ook nu deze weken weer allerlei vergaderingen worden gehouden. Er biddagen zullen zijn. Heere, wees in dat alles nabij. Geef bijzonder dat in de bediening van het woord uw geest krachtig mag werken. Dienaren weg mogen vallen. En uw woord zijn kracht mag doen. En geef in alle kerkelijke overleg, beslissingen, in alle vergaderingen uw goddelijke zegen. Wees u met de vergadering van de klasses van deze week. U weet welke dingen er op de agenda staan. U weet ook welke spanningen er zijn en vragen. Heere, geef dat wij ervaren mogen dat u ons leiden wilt. En dat het ook zo mag blijken te zijn dat u ons nabij wilt zijn. En ons bij uw woord en bij elkaar wilt bewaren. Wees ook met alle andere arbeid in uw koninkrijk. We bidden u voor de ledenvergaderingen die onze gemeente zal plaatsvinden. Wil ook daar zijn met uw goddelijke geest en genade. Wees u, Heere, met het werk in de gemeente. Wees u met de catechisaties, het werk van de verenigingen en van de zondagsschool. Wees u met alle arbeid, hoe dan ook en waar dan ook, in uw naam verricht. Denk ook aan alle arbeid op bredere terreinen. Wees bijzonder ook met het werk van de zending. U weet hoe er enerzijds dankbaarheid is dat het mogelijk was om een nieuw zendingsveld te openen, maar aan de andere kant ook vragen en verdriet zijn rondom de afbraak van een ander deel van het zendingswerk, voor zover wij kunnen zien althans. Heere, denk aan hen die door de ontwikkelingen, benauwende ontwikkelingen in Zuid-Afrika, geroepen worden om het zendingsziekenhuis Siloam te verlaten en het werk voor sommigen van hen levenswerk op te geven. Heere, wil u kracht schenken om dit te dragen, om hier in uw weg te zien. En zou u willen geven dat deze ontwikkelen ontwikkelingen geen blijvende hindernis mogen zijn voor het zendingswerk. We bidden u ook voor het nieuwe zendingsterrein en denken dan bijzonder aan Hessel en Kobi Visser die de afgelopen week werden uitgezonden en morgen hopen te vertrekken, onbekende toekomst tegemoet naar de rand van de Kalahari-woestijn in Botswana. Heere, wil u hen daar nabij zijn? Wil u hen daar zegenen en tot een zegen laten zijn? Wil u morgen bijzonder voor de familie ook het afscheid gemakkelijk maken? U weet wat dat betekent. In een tijd waarin zo gemakkelijk gezegd wordt dat er geen afstanden meer zijn, maar waar de afstanden altijd blijven en het heimwee en de pijn van de scheiding nooit helemaal uitgewist is. Heere, wil u bijzonder voor de familie Wiegel het afscheid morgen niet te moeilijk doen zijn. Gedenk onze broeder die afscheid moet nemen van zijn dochter en schoonzoon en de verdere familie die van een zuster afscheid zullen moeten nemen. Heere, wil u ook daarin een God van nabij zijn. En laat het ook bij al deze dingen kracht geven dat het niet een weg is die zij gaan zonder u daarin aan te roepen en zonder op uw stem en op uw daden te willen letten. Heere, gedenk hen. We vragen u, wees u zo met heel het werk van de zending. Laat uw koninkrijk mogen komen over deze wereld. Denk ook aan het volk van Israël, waar zoveel dingen zijn die zorg geven, ook in alle ontwikkelingen, maar waar toch nog woorden van u en zorg van u liggen. Het zijn toch beminden om der vaderen wil. Heren, laat dan ook onder Israël een zoeken komen naar hem die lijdende borg en zalig maken, de man van smarten, in wie alle heil en zaligheid ook voor de Jood te vinden is. Wees u, Heren, met ons land en met ons volk. Wil u onder ons werken en wonen? Geef dat wij als Nederland bewaard mogen worden bij uw woord en terug mogen keren naar uw woord. U weet, er is zoveel, ook in ons land en ook onder allen die bij ons behoren, wat niet naar de wil van uw heilige wet is. Heere, wil bekerend, vernieuwend, opwekkend werken onder ons en geef dat er een terugkeer mag komen naar u en naar uw dienst. Denk aan onze regering, aan onze koningin met haar gezin. Wil u hen allen zegenen. En wil u ook geven wanneer wij geroepen worden deze week naar de stembus te gaan, dat wij ook in deze dingen in afhankelijkheid van u en met het oog op uw woord onze stem mogen uitbrengen. Wil u geven dat ook daarin onze plicht verstaan wordt en dat u ook daarin nog een uitslag geeft die verblijdt. Heere, u bent de God die over deze hele wereld, ook over ons land en volk, ook in ons midden, uw ogen doet gaan. U kent ons, u weet wie we zijn. U weet ook wie we zijn zoals we hier in de kerk zitten. U kent ons hart. Het hart van de kinderen, van de jonge mensen, van de ouderen. Het hart van de hoogbejaarden die hier zijn of die meeluisteren voor de kerktelefoon. Het hart van hem die uw woord mag bedienen. Niets is voor u verborgen. En dan weet u, Heere, wat er aan zonde en aan schuld leeft in ons binnenste. O God, doe niet met wat u ziet aan zonde en schuld in onze levens. Maar zou u op ons neer willen zien, in die betalende borg, de Heere Jezus Christus, die het schreeuwde in helse angsten en smarten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Heere, zoek ons op in hem, opdat wij het ervaren mogen om zijnentwil, dat u ons uit genade niet verlaten wil. Maar dat gij het wilt zeggen zoals ge het gezworen hebt aan allen die uw naam vrezen. Ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Ik zal u niet begeven. ik zal u niet verlaten. Heren, dat kan alleen om die stervende liefde, om een verlaten borg en zaligmaker die hing aan het vloekhout der schande. O, wil dan om zijnentwil aan ons en onze kinderen denken. We vragen het alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 88, de versen 10 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En het 11e vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 145, het 6e vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Psalm 145, het 6e vers. Geliefde gemeente, vanavond willen wij samen nadenken over woorden die tot de allerdiepste behoren die de Heere Jezus ooit hier op aarde gesproken heeft. In die bodemloze afgrond van zijn lijden riep hij met luide stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wie kan de betekenis van die woorden bevatten? Niemand toch? Heeft Luther het ooit niet al eens gezegd? God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Wie kan verstaan wat het betekent, Christus van zijn God verlaten? Maar al kunnen we deze woorden in hun eigenlijke diepte nooit peilen, toch ligt er in deze woorden heel wat geestelijk onderwijs opgesloten. We zien namelijk iets van de onnaspeurlijke diepte van het lijden van de Heer Jezus Christus. Hoe diep hij zich vernederen moest vanwege de zonde. Maar tegelijkertijd zien we ook hoe diep hij zich vernederen wilde voor de zijnen. En tegen deze achtergrond willen we met Gods hulp dan toch stilstaan bij deze woorden. En het thema voor de prediking van vanavond is Christus door zijn God verlaten. Daarin wordt zichtbaar ten eerste de diepste nood, ten tweede de hoogste liefde en ten derde de rijkste troost. Christus door zijn God verlaten. Daarin wordt zichtbaar de diepste nood, de hoogste liefde en de rijkste troost. In dit hoofdstuk, wat zo even aan u is voorgelezen, lezen we dat op de dag van de kruisiging plotseling een diepe duisternis over de aarde kwam, of zoals het ook vertaald zou kunnen worden, over het hele land kwam. En het moment waarop die duisternis begon, wordt heel precies en heel nauwkeurig aangegeven. Die duisternis begon op de zesde uren. Zoals de meesten van u weten, betekent dat 12 uur 's middags, als normaal gesproken de zon op het hoogst staat. Toen kwam die duisternis. En als we dan zo de evangeliën met elkaar vergelijken op dit punt, dan valt op dat deze duisternis moet zijn ingevallen korte tijd nadat de Heere Jezus tot de moordenaar aan zijn ene zijde had gesproken dat hij met hem in het paradijs zou zijn. En eveneens dus korte tijd na het ontroerende woord dat hij tot zijn moeder had gericht. Vermoedelijk zijn dus het tweede en het derde kruiswoord korte tijd voor 12 uur gesproken. En laten we daar dan vooral niet bij vergeten dat de Heere Jezus kort voor de duisternis dus tegen die ene moordenaar gezegd heeft: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar spreekt hij dus over het paradijs, over de volkomen gemeenschap met God, die aanstaande is. Maar slechts heel even nadat hij over dat paradijs gesproken heeft, valt de duisternis in, de verlatenheid van God, het tegendeel van het paradijs. Want daarvan is die duisternis het beeld, het teken. Duisternis is hier zeker het teken van het oordeel van God en van de vloek van God. Zoals duidelijk wordt uit allerlei oordeelswoorden in Oud en Nieuw Testament, waar de duisternis het teken is van de toorn en van het ongenoegen van God. Om één tekst aan te halen, Amos zegt in een van zijn meest dreigende oordeelswoorden aan het adres van Israël: en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dagen zal verduisteren. Bedekken van de zon en de duisternis over de aarde, dat is het teken van het ongenoegen en van het oordeel van God. Hoe is die duisternis dan ontstaan? Waar komt die duisternis midden op de klaarlichte dag vandaan? Werd het, zoals wel gezegd eens, veroordeeld door een geweldige storm, iets als een ontzaglijk onweer? Nee, want zelfs al zou een dreigende storm of een onweer uren duren, zou het nooit de hele aarde en ook niet het hele land bedekken. Bovendien zou dan ook de beschrijving heel anders geweest zijn dan wat we hier lezen in het evangelie. Was het dan misschien, zo zegt een ander, een zonsverduistering? Nee, zeker geen gewone zonsverduistering. Dat is onmogelijk, want ten tijde van het Joodse Pascha was het volle maan. En dan laat zich een zonsverduistering moeilijk indenken. Bovendien duurt een gewone zonsverduistering zeker geen 3 uren. Nee, gemeente, we kunnen niets anders zeggen bij deze 3-urige duisternis, dat ze veroorzaakt werd door God op een heel bijzondere wijze. God zelf heeft die duisternis aangebracht en de zon bedekt. Het is alsof God niet meer wil dat zijn zoon het zonlicht aanschouwt. Alsof hij hem uitwerpt en onder het duister de volle uitbarsting van zijn toorn laat ervaren. Ja, zegt iemand, maar hoe is dat nu mogelijk? Dat God zijn aangezicht voor de Heere Jezus Christus verbergt, dat de Heere zich terugtrekt en zijn zoon alleen laat in die lange, bange duisternis van lijden en strijd. Het is toch nog maar een paar uur geleden dat de Heere Jezus Christus in groot vertrouwen tegen zijn discipelen heeft gezegd: ziet, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, en iegelijk naar het zijne, en gij zult mij alleen laten. En dan let u daarop: nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Ja, daar spreekt toch duidelijk het vertrouwen uit dat de Heere Jezus Christus wist dat allen hem verlaten zouden. Straks in Gethsemane, ze zullen wegvluchten in diepe angst en schrik. Maar dat als hij die lijdensweg gaan moet, één bij hem zal zijn. Nochtans ga ik niet alleen, want de Vader is met mij. Als de Heere Jezus dat gezegd heeft, hoe kan dan nu God de afwezige zijn? De duisternis van Gods ongenoegen de aarde bedekken. God de Heere Jezus Christus verlaten hebben? Wel, gemeente, laten we dan proberen die woorden uit te leggen. En u begrijpt het. We kunnen over deze diepe, afgrondelijke woorden alleen maar stamelen. Wat betekenen ze? Wel, in elk geval kunnen deze woorden niet betekenen dat Christus van zijn goddelijke natuur verlaten is. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat kan niet betekenen dat de Heere Jezus verlaten werd van zijn goddelijke natuur. Dat is ondenkbaar. Want zonder zijn goddelijke natuur zou hij namelijk niet meer de Christus zijn. Altijd is hij God en mens, ook hier. En al is hij dus de ontluisterde, vernederde man van smarten, toch is op een verborgen wijze zijn goddelijke natuur ook hier aanwezig. Verlaten zijn van God, dat kan ook niet betekenen dat er in het hart van God helemaal geen liefde meer was voor de Christus. Zou de Vader juist nu de Christus tot deze diepte toegehoorzaam is aan de wil van zijn Vader, juist nu hij al het welbehagen van de Vader doet, zou de Vader in de diepte van zijn hart nu geen liefde meer hebben tegenover zijn zoon? Maar vraagt u, wat betekent het dan dat Christus verlaten is van God? Wel, laten we het heel nadrukkelijk zeggen, Wij kunnen deze woorden alleen maar beginnen te begrijpen als wij beseffen en goed tot ons laten doordringen dat Christus hier lijdt als het Lam van God, beladen met de zonde van zijn kerk. Omdat hij beladen is met die hele last van zonde en schuld, omdat hij die zonde als het ware als zijn eigen zonde draagt, daarom moet God zich terugtrekken van zijn zoon en zijn toorn uitgieten over deze zonde. En dat betekent verschillende dingen. Christus als het Lam van God beladen met de zonde van God wordt verlaten. Dat betekent allereerst dat Christus dus nu volkomen alleen gelaten wordt met de zonde. En dat is een van de aspecten van het bittere van het lijden in die drieuurige duisternis. Christus wordt hier alleen gelaten, volstrekt alleen gelaten met de zonden die hij draagt. Hij wordt alleen gelaten met de schuldenlast die op hem is. Hier voelt hij het volle gewicht van de schuld en de ongerechtigheid in deze lange, bange uren. Hier is geen enkele verlichting meer. Hier is de volle vervulling van de profetie van Jesaja in het bekende hoofdstuk 53... Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. In die drieurige duisternis ziet u met name al de zonde en al de ongerechtigheden en heel die schuldenlast als lange golven met schuimende koppen op hem aanstormen. En hij is alleen in zijn lijden en in zijn zwakte. Onder de last van de zonde. God heeft zich teruggetrokken. Dat betekent niet alleen dat Jezus de Christus hier in deze drie uren alleen is met de zonde. Het betekent ook dat door de afwezigheid van God, door het zich terugtrekken van God, de duivel en de machten der duisternis hier vrij spel hebben. Had de Heere Jezus Christus het niet met betrekking tot zijn lijden gezegd: dit is de ure en de macht der duisternis. Wel, hier is het de ure en de macht der duisternis bij uitstek. Want als God zich terugtrekt van zijn zoon en de hemelen bedekt met een zwarte duisternis, dan schimt de spot, de helse spot van de lippen van de voorbijgangers, van de overpriesters en de schriftgeleerden. Ja, dan is hier op Golgotha in zekere zin Satan zelf de tegenwoordige. Hier blaast hij de spot hem in het aangezicht. Hier vuurt hij zijn giftige pijlen op de reine ziel van de Heere Jezus Christus af. Hier zal hij hem meer en zwaarder misschien nog dan in de woestijn zoveel jaren geleden verleid hebben met zijn voorstellen. Klonk de spottaal niet van de scharen en van de overpriesters? Duivelse spottaal, indien gij de Christus zijt, zo verlos u zelf en ons. Zo zal Satan gepoogd hebben de Christus te verzoeken. En hem al zijn listen en al zijn spot in het aangezicht geslingerd hebben. Is dit de Christus? Verlos dan uzelf. Misschien heeft hij hem ook bespot en gehoond in de foltering van de duisternis, met te wijzen op het feit dat allen hem verlaten hebben. Misschien heeft hij gezegd: Judas is een prooi van mij geworden. Petrus heeft u verloochend en allemaal zijn ze gevlucht. Ja, bovendien, God heeft u verlaten. Zal die oude aanvechting die de psalmdichter doorleefde, hier niet oneindig veel dieper opgeklommen zijn in het beangstigd hart van de middelaar? Waar is nu uw God? Waar is nu uw God? Ja, ruimte voor Satan en al zijn inblazingen en al zijn influisteringen, al zijn spot en al zijn aanklachten, omdat God zich heeft teruggetrokken. Dat is het tweede. En het derde is, nee, niet alleen maar heeft God zich teruggetrokken, zodat de zonde vrij spel heeft en de Satan vrij spel heeft, maar die verlating betekent ook positief dat God, nu hij zich terugtrok in zijn gunst en in zijn ontfermingen, hier aanwezig is met de uitgieting van zijn toorn, met de voltrekking van zijn gericht, met de vloek waar we vanmorgen iets van zeiden. Hier spreekt God het oordeel uit. Hier flitsen de pijlen van Gods ongenoegen. Hier draagt Christus onder het ongenoegen van God, samengeperst in deze drie uren, het grimmig oordeel van God over de zonde. En vooral dat diepste, dat hij alleen is met de zonde, dat hij alleen is met de duivel en tenslotte alleen is met de toorn van God. Dat allerdiepste, dat laatste, dat betekent dat Christus hier de helse smarten en pijnen leidt. Jezus de Christus is in drie uren saamgeperste eeuwigheid, is hij in de hel toe vernederd geweest. Nee, niet op de plaats van de hel, maar wel in de angsten van de hel. Wel onder het oordeel van de hel. Wel onder de toorn van zijn vader. Wie kan deze diepte vatten, als na die drie lange, bange uren, aan het slot, aan het einde, de roep aan zijn verdroogde keel, aan zijn gebroken lippen ontsnapt: Eli, Eli, lama sabachthani. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En in die ene duistere roep vanaf het kruis is de angst en de vrees, is het gebukt gaan, het lijden, het gefolterd worden tot in de helse smarten toe uitgedrukt. Wat een nood. Wat een ontzaglijke diepte. Weet u wat het ons laat zien? Iets wat we nooit bij het lijden van de Heere Jezus uit het gezicht mogen verliezen. En dat is dit. Hoe ernstig moet de zonde dus wel zijn in de ogen van God, als zij zijn lieve zoon dit alles liet doorstaan en door deze diepten van verlatenheid en helse smart heen liet gaan. En in het verlengde daarvan, hoe vreselijk moet het niet zijn voor hen die onbekeerd leven en sterven, en straks in de buitenste duisternis eeuwig smarten lijden in de hel. Laat deze ontroerende gedachten een moment tot u doordringen, ouderen. En denk er een moment over na, jonge mensen. Jezus de Christus hier tot in de hel toe vernederd. En wat is dan de hel? Daar ben je alleen met je zonde. Zonder tempering. zonder de algemene genade van God. Daar ben je alleen met de duivel. Zonder bescherming. Daar ben je alleen met de toorn van God. En als jij, mijn jongen of meisje, hier in de kerk vanavond, als u ouderen die van uzelf zeggen moet dat u onbekeerd bent, of die diep in uw hart weet dat u een vreemdeling bent van de genade van God, zo door zou leven, zo zou sterven, ontzettende gedachte, je huivert om het uit te spreken, dan wordt hier iets zichtbaar in die totale eenzaamheid van de lijdende borg en zaligmaker. Van hoe vreselijk het is als God ons volledig zou verlaten. En daarom ligt er in deze woorden van de Heere Jezus Christus aan het einde van die bange helse nacht van 3 uren... een ontzaglijke, dringende oproep, bijzonder aan hen die God niet kennen, die zichzelf niet kennen, die Christus niet kennen. O, bekeert u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Vind geen rust voor uw hart, voor uw ziel, voordat uw hart, uw ziel geborgen is in het bloed van deze lijdende borg en zaligmaker. Maar bekeert u. Het kan zo spoedig te laat zijn. En wat zou het ontzettend zijn als u, als jij, die toch voor de meeste van ons van kindsbeen af het woord van God hebben gehoord, en zouden sterven buiten Christus en zonder de genade die de Heere Jezus Christus aan u, aan jullie heeft laten verkondigen, en die hij in zijn woord en in de prediking van het evangelie aanbiedt. Maar dat is niet het enige. Al is het een van de grote lessen die in deze woorden liggen opgesloten. De diepe nood, waarin het geweldig diepe en ernstige van de zonde getekend wordt, de zwaarte van de toorn van God over de zonde wordt uitgebeeld. Iets van de eeuwige nacht van de hel aan het licht komt. Nee, hierin blijkt ook de hoogste liefde. Laten we dat nooit vergeten. Hoe dan? Wel, het is zo dat wanneer de Heere Jezus Christus daar lichamelijk zwoegend onder ontzaggelijk lijden, geestelijk tot in het merg van zijn ziel gebukt gaand onder de toorn van God en de lasteringen van de duivel. Als de Heere Jezus daar hangt, dan zwijgt hij. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van die die het scheert. Alzo deed hij de 3 uren van de helse duisternis zijn mond niet open. Vergeet u dat niet, gemeente. Hier wordt dat woord het allerdiepst vervuld, zeker. Het wordt ook al vervuld als de Heere Jezus zwijgt voor de valse aanklachten van het Sanhedrin. Dan staat hij daar als de zwijgende borg. Het wordt ook vervuld als hij uiteindelijk weigert om tot Herodes die vos te spreken. Maar de diepste vervulling van dat woord, als een lam werd hij ter slachting geleid, is in de 3-urige duisternis. Als de spothond, kom af van het kruis. Als de volle last van de toorn van God hier op zijn bloedende, uitgemergelde lichaam komt en zijn ziel verdrukt wordt onder een ondraaglijke last, dan komt de Heere Jezus Christus in dit diepste lijden, in deze laatste vezelsdroesem van de lijdenskelk die hij drinkt, niet in opstand. dan spreekt hij geen woorden van verzet. Dan antwoordt hij niet op de spot. Door af te komen van het kruis, al had hij het naar zijn almacht kunnen doen. Maar dan buigt hij hier 3 uren voor zijn vader. En aan het einde van dat zwijgen, waar hij zwijgend en buigend aan de wil van zijn vader gehoor geeft, neemt hij dan het woord op de lippen. Maar opnieuw, het is hier geen opstandig woord. In zijn zwijgen zondigde hij niet. En ook nu in zijn spreken zondigt hij niet. Hij zegt het met het woord van de oude psalm. Door David eens gedicht, of misschien beter gezegd, door de geest van Christus in David gedicht. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarin ontlaat zich iets van zijn smart, jazeker. Iets van het onuitsprekelijke. Vandaar ook dat het hier in het Aramees gezegd wordt. De taal die de Heere Jezus sprak, zijn moedertaal zouden we kunnen zeggen als mens. En tegelijkertijd, ook al is het een uiting van smart, een uiting van het diepste, wat in zijn eigen taal wordt uitgesproken. Tegelijkertijd ziet u ook hier de gehoorzame Zoon van God, die in het diepst van zijn lijden de woorden Gods, zijn eigen woorden, gebruikt. En klaagt in de verlatenheid, maar toch nog zegt, mijn God. Midden in de toren, midden in de gramschap, onder de verlating van God, niet meer kan zeggen, mijn Vader, maar toch nog zegt, mijn God. En als u dat zo voor uzelf eens zou overwegen, dan zitten daar zoveel gedachten in, dat je over dat ene woord, mijn God, in dit 4e kruiswoord, een hele preek zou kunnen houden. Laat er maar iets van aanstippen. Wat zegt de Heere Jezus daar dan mee, als hij deze oude woorden, die hij zelf eens heeft geïnspireerd, hier aanhaalt, op het diepst van zijn vernedering? Hij zegt, ook al zijt ge vertoornd, ook al word ik tot een worm en geen man, ook al word ik vernederd tot in de diepste diepte van de hel toe, toch betrouw ik op u, gij zijt mijn God. En daar ligt achter dat hij zo lief de eer van zijn God en van zijn Vader heeft, dat hij voor zijn Vader deze weg wil gaan. Voor zijn God en voor zijn Vader wil hij deze smarte weggaan. Om de wil van zijn Vader te vervullen, zet hij deze diepe lijdensbeker aan de lippen. En in het diepste lijden zondigt hij niet, maar verheerlijkt hij God, mijn God. Ondanks de toorn, ondanks het ongenoegen, gij zijt mijn God. Wat moet dat als gewijde hemelse muziek in de oren van de Vader geklonken hebben? De borg gebroken, geslagen, gij zijt mijn God. Ik kom om uw wil te doen. Ik kom om u te verheerlijken. Zelfs al verstoot ge me, zelfs al legt ge me in het stof des doods, zelfs al straft ge de zonde in me, Zelfs al ga ik gebukt onder uitgegoten toornengloed. Mijn God, mijn God. Jezus de Christus verheerlijkt hier zijn God en zijn Vader. En een andere betekenis is er toch ook niet in het lijden en sterven van de Heer Jezus dan die. Dat hij komt om de wil van zijn Vader te doen. Dat hij komt om te doen wat zijn Vader hem geboden heeft. En dat hij zo de genade van zijn Vader verheerlijkt en het recht van zijn Vader verheerlijkt en de heiligheid van zijn Vader verheerlijkt en de trouw van zijn Vader verheerlijkt. Mijn God, Christus, buigend tot in de hel toe vernederd, verheerlijkt zijn God en zijn Vader. Zingt de lof van de Vader. Zelfs in de nacht, want zelfs in de nacht verwacht hij het van hem. En dan het andere, het derde, hoogste liefde. Ja, liefde tot zijn God en Vader. Maar daarom ook liefde. Tot de kerk, tot de zijne, tot de schapen van zijn stal, tot zijn discipelen, tot een Petrus, Johannes, tot Maria, tot al die velen die hem nu verlaten hadden. Ja, want de Heere Jezus had niet alleen de eer van zijn Vader lief. Hij heeft het zelf gezegd dat hij zijn leven af zou leggen, opdat zij behouden zouden kunnen worden. En dan denk ik heel in het bijzonder aan dat ontroerende, altijd weer aansprekende moment als de Heer Jezus Christus gearresteerd wordt in de hof van Gethsemane. Daar wordt hij gebonden. Dat is het voorspel op de kruisdood. Want de handen die daar gebonden worden, zijn hier aan het vroeghout genageld. En dan staan de discipelen rondom de Heere Jezus en de bende komt nader. En dan vraagt de Heere Jezus als hij uit het duister van de hof naar voren komt, wien zoekt gij? En dan zeggen de scharen, Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heere Jezus, ik ben het. En indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan in gedachten zien we hem de handen uitstrekken en die handen worden gebonden. Met die handen wees hij zo even nog naar Petrus en naar Johannes. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze Petrus, Johannes en al die anderen die achter mij staan, laat deze heen gaan. Zij hebben het verdiend dat ze gebonden zouden worden. En onder het strenge oordeel van God zouden vergaan. Zij hebben het verdiend dat ze gebonden zouden worden en van God verlaten zouden worden. Maar hij zegt tot de grimmige soldaten. En ten diepste zegt hij het tot het oordeel, tot de toorn van zijn God en van zijn Vader. Indien ge dan mij zoekt, laat ik dan maar verteerd worden onder uw toorn, maar laat deze heen gaan. Indien ge dan mij zoekt, laat mij dan maar verlaten worden, maar laat deze heen gaan. Voelt u hoe hier de borg in zijn liefde spreekt? Mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Christus van God verlaten, uit liefde. Want als hij van God verlaten wordt, dan mogen Petrus, Johannes en al die anderen heen gaan. Zij hebben het verdiend. De toorn van God, de vloek van God over de zonde, dat is waar ze recht op hebben. verlaten van God. Dat is wat hun deel zou moeten zijn. Maar nu zegt de Christus het van het kruis. Indien ge dan mij zoekt, laat mij verlaten worden. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nee, dat zegt de Heere Jezus niet gemakkelijk. Want dat waarom, dat mijn God, die kreet van het kruis, is een openbaring van de diepste diepte van ellende en nood en smart. Een diepte waarin Christus als mens de weg niet meer ziet. Waarin Christus bezwijkt onder al de baren en de golven van Gods toorn. Waarin Christus geen licht meer ziet, enkel ondergang. Maar toch zegt hij het uit liefde voor de zijne. Die God verlaten hebben dagen zonder getal. En het daarom verdiend hebben dat God hen eeuwig zou verlaten. O, wat een diepte openen zich hier, gemeente. Juist als we bij dit vierde kruiswoord, de grote vernedering van Christus en de oneindige liefde van Christus naast elkaar mogen bezien. Ja, als je daar iets van gaat ontdekken, wat word je dan diep vernederd. Dan ga je het nazeggen, de woorden die ik zojuist aanhaalde. Ik heb het verdiend verlaten te worden. Want ik heb u verlaten, God verlaten, dagen zonder getal. Ach, laten we het eens nagaan in ons eigen leven. Ga u het eens na, u die toch iets van genade mag kennen. Wat hebben wij niet tegen God bedreven? Hoe hebben we zijn heilig recht niet geschonden? Wat hebben we zijn heiligheid niet bevlekt? Wat hebben we zijn genade niet veracht? Hoeveel malen zijn we aan zijn geboden niet ongehoorzaam geweest? God verlaten. Dagen zonder getal. Als je dat in gaat leven, dan durf je in het licht van het vierde kruiswoord je hoofd niet meer op te heffen. Dan buig je diep in stof en dan zeg je, Heere, is er voor een zondaar als ik, Adams kind, schender van uw recht, verachter van uw trouw, nog genade? Ja, dan weet je het, dan is er aan onze kant ook niets te vinden. Dan zijn we het waard dat God ons verlaten zou. Maar als aan die donkerte en in die duisternis dan de heilsbetekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus open mag gaan. Als hij dan als de lijdende borg waarde krijgt, dan zeg je het, mijn enige hoop is dat, dat hij gezegd heeft, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Indien ge dan mij zoekt, laat mij verlaten worden. En daar hoort u die roep in het donker. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En in die roep zit nu voor alle die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, daarom ook de rijkste troost. Hoe dan? Wel, laten we eerst maar op die gebeurtenis letten. En er viel een dikke duisternis over de aarde, of wat ook mogelijk is, over het gehele land. Van de negende, van de zesde tot de negende uren toe. Van 12 uur tot 3 uur in de middag. En op de negende uren, dus bij het derde uur, roept de Heere Jezus Christus, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En wat gebeurt er dan? Dan gaat het donker weg. Want voordat de Heere Jezus Christus sterft, is de zon weer terug.
Want op de 9e uren brak de zon weer door de wolken. Op de roep van zijn zoon. Op die schreeuw vanaf het vloekhout. Na de bange 3 uur van helse smarten. Antwoord God. 3 uur lang was het, gij antwoord niet. Schoon ik des nachts moog kermen. Ik vind geen ontfermen in mijn verdriet. Maar als dan die bange schreeuw klinkt vanaf het hout. Dan zegt de hemel, dan zegt God van den hemel als het ware. En nu is het genoeg. En de zon breekt door. En het lijden van de Christus spoedt naar het einde. Enkele ogenblikken nog. En hij mag het nu onder de stralen van de zon, die al naar de avond neigt, zeggen. Het is volbracht. En die zon die na de 3-urige duisternis doorbreekt, is de stille getuige, gemeente, dat God met de diepe vernedering, met die helse smarten, met het betalen van Sion's borg, heilig tevreden is. Het is volbracht. Het is voldaan. En daarom vloeien er uit dit 4e kruiswoord zoveel rijke schatten van genade. Want Christus is deze 3 uur van God verlaten geweest. Opdat het nu voor heel zijn kerk eeuwig waar zou zijn. Dat ze nooit meer van God verlaten worden. Allen die gekocht zijn door zijn bloed. Allen die deze Christus als borg en zaligmaker kennen. Door het geloof. Het staat vanuit het 4e kruiswoord als met een eed gezworen. Want dit zal mij zijn als de wateren van Noach. Ik zal niet meer op u toornen en niet meer op u schelden. Al hebben zij het verdiend en dat wordt ook ingeleefd. Dat God hen verlaten zou, dat de Heer hen weg zou werpen. Al gaan zij zien dat ze op die plaats hadden om moeten komen waar Christus hier hangt in die dikke duisternis. De Heere zegt het op grond van het borgwerk van zijn zoon. Daarom zal ik u nooit meer verlaten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Al die kostbare beloften. Misschien wel tot steun geweest. Misschien wel kracht uit ervaren in uw persoonlijke leven. Al die kostbare beloften die zijn hier betaald. Hier zijn ze betaald waar de Christus zegt waarom van God verlaten. Opdat zijn volk nimmer meer, zegt ons avondmaalsformulier, van hem verlaten zou worden. Betekent dat dan dat zijn kerk, wanneer ze deze Christus mogen kennen en uit zijn volheid bediend mogen worden, dat Gods kinderen altijd daarbij leven, altijd in die vastheid staan, altijd door het licht van die zon van beloften en van genade worden omschenen? Ach, u die genade kennen, mag u weten, het is anders. Er kunnen tijden in je leven zijn. En ze zijn er voor ieder kind van God geweest. Waarin het allemaal zo ver is. Waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. En die verberging van Gods aangezicht, die wordt zo bitter. Die wordt in het leven van de ware christen bitterder dan de dood. Maar zelfs al zit u op het ogenblik in zo'n duisternis. Zelfs al voelt u zich op dit ogenblik zo van de Heere verlaten. Zelfs al ziet u in uw leven nog zoveel ongerechtigheid, nog zoveel inklevende zonde, zo weinig vorderingen in het geestelijke leven, alles klaagt u eigenlijk aan. En misschien komt de bange vraag wel bij u op, zou het ooit wel waar geweest zijn? En van binnen sist die stem, die oude stem, die zo overbekende stem. Waar is God? Waar is uw God? Ach gemeente, in zulke ogenblikken kan het benauwd zijn. En kun je voor eigen besef inderdaad alles kwijt zijn. Maar hoort u dan niet uit de verte over de tijden heen? Hoort u niet vanuit het woord de stem van Sions betalende borg? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Omdat Christus van God is verlaten. Daarom zal hij zijn strijdende, tobbende, worstelende kerk toch niet in het donker laten. Toch niet onder de verberging van Gods aangezicht laten. Maar hij zegt het ze, tot hun troost, tot hun bemoediging. Midden in het donker. En toch, ik ben met u. Al de dagen. Ik zal u, en het staat er als met een eed. Ik zal u niet, nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. O, als die gezegende Christus door zijn woord en geest zo in het donker zichzelf weer openbaart. Zo wijst op de grote genade die in zijn borgwerk en in zijn kruisbloed ligt opgesloten. Dan kun je weer verder. Ook door de strijd heen. Ook door de geestelijke verlatingen heen. Dwars door alles wat tegen lijkt. En dan zal het zelfs zo zijn, voor allen die oprecht die naam hebben leren vrezen en leren kennen, dat ook als de laatste diepte, het laatste uur slaat, hij zijn kerk niet zal vergeten. Want in het uur van hun sterven is de stervende zaligmaker gebogen onder de toorn van zijn God in dit kruisboord, is hij toch nabij. En is degene die hen draagt en sterkt door de vloeden van de doodsrivier heen en hen brengt op de kust van het land van Immanuel. Dat is alleen vanwege zijn lijden. Vanwege het feit dat hij tot in de hel toe vernederd is geweest. Opdat zondaren die de hel verdienen, die de dood verdienen, door hem behouden worden. Hij vergeet hen niet. Hij verlaat hen niet. Niet in het laatste uur, niet door de strijd heen, nooit. Want hij heeft het toch zelf gezegd. Ik ben met u. Hij is toch nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijen tot hem vlucht en dat alleen. Omdat hij het eenmaal uitriep. Mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Amen. eindigen met dankgebed. Heren, we naderen tot u. En we mogen uw naam ootmoedig dank zeggen voor alles wat u gaf. Deze dag en bijzonder ook in deze dienst. Heren, u weet het, we hebben over dit vierde kruiswoord maar iets kunnen zeggen. Er ligt zoveel in. Wil u daarom zelf maar de naprediker zijn van dit woord. En wil u geven dat wij de noodzaak zien van de bekering. De bereidwilligheid van Christus om dit bittere lijden te doorstaan en deze kelk te drinken. En de kracht van de zaligheid die hij verworven heeft. Dat nu wie door het geloof u mag kennen. Het beleefd mag worden. Het gezien mag worden. Op grond van uw eigen woord. U verlaat niet. U begeeft niet. U bent met hen. Al de dagen. Heren, dan moeten wij het erkennen. Dat we het zouden verdienen dat u tegen ons zou zijn. Dat u ons zou verlaten. Want zo zijn we. Verlaters, afdwalers, dat zijn we van nature. En dat blijven we ook nadat we genade ontvangen hebben. Maar o Heere, wat een wonder dat u nu zegt. En toch vanwege Christus, in Christus, door Christus, niet verlaten. Heere, druk dat op ons hart, voor het eerst en ook opnieuw. Ga met ons, wees met ons deze week. Sterk ons bij alle arbeid, zegen de kinderen op school. En breng ons volgende week zondag allen weer hier. Zegen de gemeente dan hier op die zondag. En zegen ons wanneer we in een vakante gemeente hopen voor te gaan. Wil u ons weer samenbrengen. We vragen het uit genade in de vergeving van al onze zonden, ook van dit uur. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 3 is onze slotzang. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. 118 vers 3. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.